Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Te lezen schriftgedeelte is uit Handelingen 10, vers 21 tot 48. We zingen psalm 65, vers 1. Psalm 65, vers 2 en 3. Psalm 145, vers 3. En psalm 145, vers 4. De schriftlezing is uit Handelingen 10, vers 21 tot 48. We zingen psalm 65, vers 1. En psalm 65, vers 2 en 3. Psalm 145, vers 3. En psalm 145, vers 4. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij ook in dit morgenuur, in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten we ons samen zijn voort door te zingen psalm 65 en daarvan het eerste zangvers de lofzang klimt uit Sion's zalen en wat er verder volgt. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Handelingen 10 vanaf vers 21. Ik noem u Handelingen 10 vanaf vers 21, maar vooraf belijden we het geloof met de belijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die hier is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die dus samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide, zie, ik ben het dien gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huizen en hij, dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. En als hij dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Doch de anderen desdaags gingen Petrus met hen heen en sommigen der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea en Cornelius wachtte hen, samenroepende hebbende die van zijn maarschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten, aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hen sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zei tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom heb ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde, zo vraag ik dan, om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe en ten 9 uren bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis in het huis van Simon, den lederbereider, aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan alle nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond open doende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft ten kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door heel Judea, beginnende van Galilea naar de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met een heilige geest, en met kracht welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van een duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zou worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk ook als wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven.
Wij zingen nog een keer een 65 en nu het tweede en het derde zangvers, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden en het derde, daar zal onze goede van uw woning. 2 en 3 van 65.
Thank you.
tekst voor de prediking voor dit morgenuur kunt u vinden in vers 43, waar als woord in onze tekst al dus luidt: deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. We willen deze tekstwoorden ontvouwen in drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vergeving der zonden. In de tweede plaats willen we letten op de grond hiervoor, of de verdienende oorzaak. Er wordt immers gezegd, die in hem gelooft en ook door zijn naam. En tenslotte willen we ook letten op het getuigenis van de vergeving der zonden. Want niet alleen Petrus getuigt daarvan, maar er staat: deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Dus drie gedachten: de vergeving der zonden, de grond daarvoor, getuigenis daarvan. Allereerst dus vergeving der zonden. Als het gaat over de vergeving der zonden, dat is een van de kernzaken van het christelijk geloof, wat ook altijd beleden wordt, de apostolische geloofsbelijdenis: ik geloof in de vergeving der zonden. Maar als dat gepreekt wordt in de prediking van de apostelen, dan zie je altijd dat dat in een bepaalde context gebeurt. En wat is dat dan voor een context? Wel, dat is altijd nadat de Heere een mens schuldig stelt. Als je nou denkt aan Pinksteren, misschien is daar gisteren wel over gepreekt, dat weet ik niet. Maar Handelingen 2. Dan staat er toch dat ze verslagen werden in het hart. Er staat in het Grieks: ze werden doorboord. Het zwaard van Gods geest ging door de ziel. Het ging door. Het ging pijn doen. De wond kwam open te liggen. En toen gingen al die optochtelijke Joden, die met Pinksteren naar de kerk gingen, en die zo optochtelijk waren dat ze hun eerstelingen gingen brengen, de offers van de oogst. Toen waren het geen optochtelijke Joden meer, toen waren het bekommerde Joden. Die gingen vragen: wat moeten wij doen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Ze voelden: we staan schuldig. We staan veroordeeld voor God. En nou zie je dat ook, datzelfde, dat Petrus dat ook doet als hij tegen de heidenen predikt. Cornelius en zijn huisgezin, dat waren echt heidenen. Kijk, die mannen op het tempelplein, dat waren allemaal Joden of Jodengenoten. Die kwamen wel uit verschillende volkeren, maar dat waren toch Joden. Maar hier zie je dat hij een heidens publiek heeft. Nou, dan stelt hij ze niet in die zin schuldig dat hij zegt: ja, jullie hebben Jezus gekruisigd. Dat doet hij bij de Joden. Die stelt hij aansprakelijk, verantwoordelijk voor de kruisdood van Christus. Maar wat hij wel doet, dat zie je in het vorige vers, dat hij het heeft over het recht van God en over de rechterstoel en over Christus de rechter. Hij zegt immers dat hij, en dan is het niet de zaligmaker, maar Christus als rechter, zegt dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Dat staat in het voorgaande vers. En dat betekent dat Petrus zijn gehoor confronteert met het recht van God. En met de rechter die geordineerd is van God. De Heer Jezus Christus. Dus dat was een eerlijke preek. Eerlijke prediking. Ontdekkende prediking. En dat is nou echt apostolische prediking. Want of je nou Petrus neemt of een andere apostel, je kan het allemaal nagaan, maar ze doen het allemaal. Ze doen het allemaal. Denk aan Paulus als hij preekt op de Areopagus. Je zou zeggen: wat weten die Grieken daarvan? Die Stoïcijnen en Epicureën. Ja, niks. Maar ze werden er wel bij bepaald. Want Paulus die zegt dan: daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Dat is Christus. En nog een keer, als Paulus zich verantwoorden moet voor Felix en voor die zedeloze vrouw Drusilla, dan spreekt Paulus over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Dus wie Paulus ook voor zich heeft, hij preekt van het oordeel Gods. En dat moet nog steeds gebeuren. Wij moeten altijd bepaald worden bij het naderende oordeel Gods. En Jacobus van zegt, zie de rechter staat voor de deur. Hij staat voor de deur. En dat is een oordeel wat ervoor zorgt dat er recht geschiet. Wij kunnen wel eens denken, ach, er is geen recht meer. Er is geen recht. Het onrecht zegeviert en zware misdadigers ontlopen hun straf. Ze komen ermee weg. Misschien heb je dat wel eens gelezen in de krant, dat een oorlogsmisdadiger ergens op een eiland vakantie zat te vieren, terwijl hij al lang achter de tralies moest zitten en er misschien niet eens meer hoorde te zijn. Dan denk je, ja, er is geen recht. Je komt ermee weg. Je kan gewoon alles doen. Misdaden tegen de menselijkheid. En dan nog. Het kan zo zijn voor het aardse recht dat dat zo is. Maar God doet recht. God doet recht. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Wij moeten alle openbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Vandaar ook dat de psalmisten ook in de oude bedeling hebben gezegd. Denk aan David, Psalm 130. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Dat wil zeggen, straft en oordeelt. Wie zal bestaan? Hij voelde, dan zinkt alle grond onder de voeten weg. Dan is er geen bestaan voor een heilig God. Zo gij, Heere, de zonden straft. Wie zal bestaan? En in een andere psalm geeft hij het antwoord. Hij zegt, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. Er kan geen mens bestaan. Er heeft niemand reden om er gerust op te zijn. Om er rustig naartoe te leven. Wij liggen allen onder datzelfde oordeel Gods. En als dat niet alleen woorden worden, wie je vanaf de kansel hoort, maar als dat zaken worden in je leven, ja, dan moet er een oplossing komen. Dan kun je zo niet meer leven. Dan is het niet alleen van, ja, straks kan ik niet sterven. Wanneer dat dan ook mag zijn. Maar dan kun je niet meer leven. Dan kun je niet meer leven. Oh, het is vreselijk als we mensen tegen ons hebben. Als we mensen tegen ons, als het ware, in het harnas hebben. Maar veel erger is het om God tegen te hebben. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar zo God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? God tegen. God tegen, dat is alles tegen. En dan is het natuurlijk waar dat God geduldig is en langmoedig en zeer verdraagzaam. En ja, God is zo verdraagzaam, dat kun je niet begrijpen. Hoe verdraagzaam of God is. De Heere wordt dagelijks beledigd en getergd in zijn aangezicht. En toch verdraagt hij het. Ik zal je één voorbeeld noemen van de verdraagzaamheid Gods. Toen de Heere Abraham riep uit Ur der Galdeën, toen stond het hem al tegen wat er gebeurde in Kanaan. Hoe de Kanaanieten leefden. Toen begon de toorn van God zich al te ontladen, te vermenigvuldigen. En dan duurt het 430 jaar voordat God die toorn, voordat hij zijn gramschap uitgiet over Kanaan. En dat volk daarin gaat. Dat er als het ware een bezem des verderfs door het land Kanaan gaat. Omdat God de maat bereikt is van zijn geduld, van zijn langmoedigheid. En dat hij dan straft en optreedt en handelt. 430 jaar. 430 jaar, dat is wat. 430 seconden geduld, dat is al heel wat. Maar 430 jaar geduld, dat kun je toch helemaal niet begrijpen hoe God dan is. Maar je kan ook niet voorstellen, en een mens gelooft het ook niet van nature, wat het is als God dan vertoond wordt. En als hij de toorn Gods gaat uitvoeren, denk aan Sodom en Gomorra, die steden die omgekeerd werden door de Heere. En daar letterlijk strikken vuur en zwavel uit de lucht vielen. Om dat volk te verbranden. Wie zal bestaan? Dat hij is degene die van God verordineerd is. Tot een rechter van levenden en doden. Dat betekent wij leven toe naar het recht van God. En het zal straks blijken dat er geen mens wie leeft voor hem bestaan kan. Want als het dan openbaar komt. Kijk, er zijn bepaalde dingen die zijn openbaar. Dat weet iedereen. En als je dan in Vriezenveen woont. Dan weten de mensen wel het een en ander van elkaar. Dus dat ligt gewoon op straat. Dat is openbaar. Maar er zijn ook dingen die zijn niet openbaar. Maar dan weet je zelf wel wat dat is. Maar dat komt ook openbaar. Er zijn zelfs dingen die weet je zelf nog niet eens. Dat is je geestelijke blindheid. Dat je het niet ziet dat dat zonde is. Daar komt ook openbaar. Want als de boeken geopend worden. Het boek van je geheugen. Het boek van de goddelijke alwetendheid. Dan worden al die zonden ordentelijk voor ogen gesteld. De zonde van nalatigheid. De zonde van een God niet dienen zoals het behoort. De zonde van een God niet liefhebben zoals het behoort. De zonde van de ijverloosheid. De eigenliefde. Zo weinig God bedoelt, zo weinig God liefgaat. De zonde van een nalatigheid ten opzichte van je naaste. Dat je het heil niet beoogd hebt van je arme naaste die verloren ging. En je hebt geen woord met hem gesproken over zijn zielsbelangen. Dat is schuld. Of de Lazarus in de poort, die arme ellendige, die verhongert en verkommert. En je hebt niets voor hem gedaan. Dat is zonde van nalatigheid. Dus, en dan heb je het nog niet eens over de zonde van begaan. En dan gedachten, woorden, werken, gebaren, gevoelens. Er is veel meer zonde dan een oppervlakkig mens en ook een kerkmens beseft. Als hij nog loopt in de mantel van zijn eigen gerechtigheid, van zijn eigen deugden, van zijn eigen wetsvolbrenging. Als hij nog meent dat hij een welbehagelijk kleed voor God draagt. Misschien een zwart kleed. Maar we zitten eronder. Voor God zijn alle dingen naakt en geopend. Voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Dus gemeente, ik wil maar zeggen. Als wij het hebben over vergeving der zonden. Dan moet je dat altijd zien in het licht van Gods recht en Gods oordeel. Van het schuldig stellen voor God. En als wij daar enigszins besef van krijgen. Als we de boodschap over onszelf gaan geloven en voor waar houden. Dan wordt het zo'n wonder wat Petrus hier preekt. Dan is er geen droge stof meer. Maar dan is zo'n wonder dat hij zegt. Deze geven getuigenis. Al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Vergeving der zonden ontvangen zal. Door zijn naam. De mogelijkheid. Dat de zonden vergeven worden. Dat de mens met God verzoend kan worden. En dan niet alleen maar op een juridische manier. dat opgelost wordt. En dat daar vrijgesproken wordt. Maar ik bedoel ook op, ja, op een relationele manier. Zoals het was in de gelijkenis van de verloren zoon. Want wat gebeurt daar? Die jongen die komt terug met ootmoed. Maar dan is het niet alleen zo dat de vader zijn zonde vergeeft. Maar dan is het ook zo dat de vader hem kust. En omhelst. En hem in huis neemt. En dat er een groot feest gehouden wordt. Die oudste zoon die kon het buiten al horen. Want er was blijdschap. Er was een ongekende vrolijkheid daar in dat huis. Want er was vrede gekomen. Vrede met God. Dat is het. Als één zondaar zich bekeert. Er is blijdschap bij de engelen Gods. Dat geeft deining in de hemel. Wat zal er geweest zijn toen er 3000 tot bekering kwamen. Als er over één verlorene die gevonden wordt. Al zoveel blijdschap is in de hemel. Er is blijdschap bij de engelen Gods. Over één zondaar die zich bekeert. Over de verlorene dat gevonden wordt. Dat het vlak komt te liggen tussen God en de ziel. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Wel gelukkig, wel gelukzalig. 3 keer gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig. Ongekend is gelukkig, is de man, is de mens. Die de Heere de zonde niet toerekent. Mijn boze Daan, gij naam die gunstig weg. O, is dat gebeurd? Wat geeft dat een vreugde en een blijdschap? Dan is het evangelie ook echt evangelie. Goede boodschap, blijde boodschap. En gemeente, weet wat dan nog groter wonder wordt? Want vergeving der zonde, er is een eerste vergeving der zonde. Als Gods volk voor het eerst met God verzoend wordt. Maar er is ook een vernieuwde vergeving der zonde. Daar lees je van bij de psalmisten. Dan kan het zijn dat ze de band met God gebroken hebben. En dat ze weer bij God vandaan zijn gelopen. Weet je wat de Heer dan doet? Dan geeft hij je wat David noemt verbrijzelde beenderen. Hij zegt immers dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Heb je dat ook wel eens, verbrijzelde beenderen? Ik bedoel niet in de natuur. Dat kun je ook hebben natuurlijk, maar dat bedoel ik niet. Maar in het geestelijke, verbrijzelde beenderen. Dat je verneemt, dat je tegen God gezondigd hebt. Of weet je niet wat dat is? Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dat je geestelijk ligt uit te drogen. Dat God het zo dor en doods maakt in je leven. Dat niet meer uit te houden is. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Een koude hand als het waar op je hart voelt. Dat je geweten voelt. Een kloppend geweten. Een aanklagende consciëntie. En weet je wat dan nodig is? Dat het opnieuw gebeurt. Dat het opnieuw gebeurt. Dat de zonden vergeven worden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Geen naam die gunstig weg. En iedere keer als dat gebeurt. Als een zondaar de zonde vergeven wordt. Dan wordt het wonder groter. Want dan kunnen ze wel eens denken. Nou is het op. Nou kan het niet meer. Nou is het klaar. En als de Heer het dan toch doet. 70 maal, 7 maal en nog veel meer. O, wat een verwondering. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is. Vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Hij doet ons niet naar onze zonden. En vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Is zijn goedertierenheid geweldig. zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Wat een wonder. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Dat is het eerste. Onze tweede gedachte is de grond daarvoor. En dan worden wij gewezen op de borg, op de zaligmaker. En zelfs twee keer in onze tekst. Want er staat immers een iegelijk die in hem, dat is in Christus, gelooft. En nog een keer, door zijn naam, wat wil zeggen, door zijn persoon, door zijn werk. Want de naam in de Bijbel, dat betekent het wezen. Dus dat ziet op de persoon, op het werk van Christus. Daar is vergeving door het geloof in hem. Daar is vergeving door zijn naam. Dat betekent dat de vergeving der zonden, dat die principieel buiten een mens ligt. Die is alleen maar in Christus en door Christus. Nou, daar is ook een heel punt. Want wat doet een mens? Wat doet een mens? Die zoekt bij zichzelf. Die zoekt maar en die topt maar, zelfs na afvangende genade. Dan gaat hij nog op zoek naar iets goeds in zichzelf. En weet je wat je dan ontdekken moet? Dat er geen grond van zaligheid, geen fundament in jezelf ligt. Wij werpen een anker ook niet uit in een schip zelf, maar altijd buiten het schip. Een mens zoekt houvast in zichzelf. En dan gaat de Heere geven, door genade. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat je een grond in jezelf vindt van rampzaligheid. Dat je wanhoopt aan jezelf. Om ooit door jezelf, door je eigen doen en laten, door je eigen persoon en werk, aangenaam te worden voor God. Een gelukkige dag als je de zaligheid in jezelf verliest. En als je leren mag dat het buiten ons ligt. Dat het buiten ons ligt in een geschonken borg. En wat is het dan groot? Als die borg ons geschilderd wordt in het evangelie, in de prediking, of zomaar als je het woord leest en zelfstandig tot je neemt. En je leest van wie hij is en wat hij doet. En je leest dat zondaren door hem verwelkomd worden. Deze ontvangt zondaren en eet met hem. Dat ziet op de middelaar. Die ontvangt zondaren en eet met hen. Hij houdt gemeenschap met hen. Hij houdt het met hen. Al de tollenaren, al de zondaren kwamen tot hem om hem te horen. Deze ontvangt. Hoe gewillig is hij om zondaren te ontvangen. Hij heeft genegenheid voor het verlorene. En dan zie je iets van zijn gewilligheid. Maar het kan ook zijn dat je hem weer op een andere manier ziet. Dat je hem bijvoorbeeld ziet zoals hij naar voren komt als degene die de zaligheid verdient. Die zegt in Psalm 40, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Brandofferen, offeren voor de schuld, voor de zonde, die konden niet voldoen. Die konden nooit betalen. Die konden God geen genoegdoening schenken. Maar zie, ik kom om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Christus had een lichaam. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Hij heeft daarom de menselijke natuur aangenomen. Omdat hij de prijs ging betalen. Die betaald moest worden voor de zonde. En dan zien we hem in Gethsemane. En hij heeft gezien wat er in de lijdensbeker, in de kelk zit, waar God zijn gramschap heeft ingeschonken. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Je moet niet gering overdenken wat dat is. Als de toorn Gods ingeschonken wordt en je die moet drinken. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar u wil geschieden. En zo is Christus de weg gegaan. Toen heeft hij die beker aanvaard. En toen duurde het niet lang. Toen werd hij al opgehaald door de politie van het Sanhedrin. Die kwamen hem ophalen. En Herodes, Pilatus enzovoorts voor het recht. En dan uiteindelijk aan het kruis genageld. Daar heeft hij naakt gehangen aan het vloekhout der schande. Daar heeft hij heel de tijd gehangen die hij daar moest hangen. Tot het einde toe. Ook toen het koud en donker werd op Golgotha. Toen het licht uitging, de drieuurige duisternis, heeft hij daar gehangen. In de buitenste duisternis. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Om te betalen. Om te betalen. Gemeente, daar ligt de zaligheid van de kerk. En nergens anders. In het borgwerk van Christus. In wat hij gedaan en geleden heeft. Dat is de zaligheid. Maar nou komt er natuurlijk voor ons op aan. Wat Petrus hier ook zegt. Het geloof in hem. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Dat wil zeggen dat je verenigd wordt met hem. Dat je één plant met hem wordt. Dat je zo één wordt. Zoals man en vrouw één zijn. Die twee zullen tot één vlees zijn. Dat je zo innig met hem verenigd wordt. Been van mijn been, vlees van mijn vlees. Christus het hoofd, de kerk het lichaam. De vereniging met Christus. Een iegelijk die in hem gelooft, wat is dat? Dat is in ieder geval dat hem benodigt, dat hem begeert. Als hij zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat offer dat hij gegeven heeft, zijn lichaam en bloed. Dat je hongert, dat je dorst, dat je ziel er naar uit gaat. Die mij eet zal nimmer meer hongeren, die mij drinkt zal nimmer meer dorsten, dat hij je eten en je drinken wordt. Dat is het. Er zijn veel meer beelden natuurlijk, maar dit is één beeld van het geloof. Één naam, benaming van het geloof, eten en drinken. Eten en drinken. Is je eten en drinken al geworden. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Wat is het dan een wonder. Als de Heer ons tegemoet komt in de prediking. Als hij tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Als we van hem horen. Als hij de nodiging doet uitgaan. En dan zegt, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, maar die zal ik verwelkomen. Die zal ik ontvangen, deze ontvangt de zondaren en eet met hem. Maar weet je wat nou is met een mens? En zeker als je hier al jaren zit, een gemiddeld kerkmens. Die zegt, ja, dat is zo. Dat is helemaal waar. Daar komt het nou wel op aan. En dat maakt niet uit welke tekst je preekt. En bijvoorbeeld preekt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Ja, zeker staat in de Bijbel. Dus de borg die moet ook aangenomen, omhelst worden. Dat moet zeker. Maar ja, kan ik dat ook? Heb ik dat ook? Hoe moet dat dan? Hoe moet ik dat dan doen? Hoe kan ik daar dan komen? Is een mens zo ingekeerd in zichzelf? En dan kijkt hij naar zichzelf, of hij het ook kan volbrengen. Weet je wat dat nou is? Dat je het van jezelf verwacht. Dan ben je nog niet afgesneden hoor. Dan ben je nog niet afgesneden van jezelf. Want je ziet op jezelf, of je zelf de vermogens hebt. Misschien niet de verdiensten. Dan zeg je, nee, verdiensten zijn er niet. Het is allemaal zonde, allemaal ongerechtigheid. Maar je verwacht de vermogens van jezelf. Je bent er nog niet doorheen gezakt. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid, ook niet in die zin. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Ik zal je één voorbeeld noemen, om het duidelijk te maken. Er was een man die lag 38 jaar op een matras. Op een beddeken. En die man die was zo lijdelijk als het maar kan. Daar lag hij maar. En hij had geen mens die hem hielp. Als hij dan nog een mens had en die kon hem in dat water, ja dan misschien, maar hij had geen mens, dus bleef maar liggen. En toen na 38 jaar kwam Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, wilt gij gezond worden? En hij zegt, oh ik heb geen mens. Ik heb geen mens, het houdt op. Hij denkt, als ik nou nog mensen had. En dan zegt de Heer Jezus, sta op, neem uw bed op en wandel. Dat zijn drie dingen die die man niet kan. Hij moet gaan staan. Nou, als je een week niet gestaan hebt, als je een week op bed gelegen hebt en je gaat dan voor het eerst staan, dan moet je al rustig aan doen, want dat gaat niet zomaar. Dus, maar 38 jaar liggen, dan ga je staan. En dan ga je een bed oppakken. Dan moet je dan ook maar de kracht voor hebben om dat bed op te beuren, te lichten. En dan moet je ook nog wandelen. Sta op, neem uw bed op en wandel. Die man had kunnen zeggen, ach Heer, u spot met mij. Dat kan toch niet? Ik heb verlamde benen, verlamde armen. Ik kan het niet. Het is onmogelijk. Er is geen mogelijkheid. Ja, dat is hoe een gemiddeld kerkmens reageert op de prediking. Dan zegt, ja dat kan niet. Dat kan zomaar niet. Zo gaat dat niet. Je kan het allemaal wel zeggen. Maar dat gaat niet hoor. Dan zie je op jezelf. Maar weet je wat die man nou mag doen? Die zag op Christus. Die zag op zijn bevel. En die zag op zijn kracht. En door zijn bevel, door zijn kracht, door die onwederstaanlijke kracht, ging die man staan. Ging dat bed opnemen en ging wandelen. Zo is het ook. Als de Heer komt in het evangelie met die onwederstaanlijke kracht, dan kan het niet meer tegengehouden worden. Oh, als de borg ons dan verklaard wordt, dan kunnen we het niet helpen. Of ons hart gaat uit vanwege zijn spreken. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van het vrijwillige volk. Dat volk is zeer gewillig op de dag van zijn heerkracht. Je zou kunnen zeggen, op de dag van Pinksteren. Zijn ze zo gewillig. Dan verliezen ze hun hart aan Jezus. Echt waar? Ja. Dan zegt hij, geef mij uw hart. En dan kunnen ze niet helpen. Of ze raken hun hart kwijt. Ben je hart ook al kwijtgeraakt? Dan zou je 1000 harten hebben. Dan zou je ze allemaal geven. Als hij het dan zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ja, dat gaat toch niet? Nou, daar heb je het weer. Daar ben je zelf weer. Waarom gaat het dan niet? Is er in God geen kracht? Is er in God geen vermogen? Heb je dan een machteloze God? Is het dan geen Pinksteren geworden? Heeft God zijn geest niet uitgestort op alle vlees? Daarom zeg niet, ik kan niet. Dat weet de Heer ook, dat je het niet kan. En dat je het niet hebt en dat je het niet bezit. Maar zie nou eens, op zijn bevel en kracht. We gaan er eerst van zingen. Op Psalm 145, vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed en wat er verder volgt. het getuigenis. Want de vraag is natuurlijk, ja, maar hoe weet je dat dan? Of de zonden ook daadwerkelijk vergeven zijn? Hoe kan ik daar zekerheid van hebben? Kun je dat wel weten? Kan een mens dat ooit weten? Kun je die zekerheid ooit bekomen? Waar ligt dat dan? En, nou, er zijn allemaal verschillende antwoorden opgegeven door de eeuwen heen. En helaas worden er ook verkeerde antwoorden opgegeven. Er zijn er die hebben de Heer Jezus aan het kruis zien hangen. Die hebben een gezicht gehad. En uit de mond van de Heer Jezus hoorden ze, ze zagen hem met al zijn wonden. En ze hoorden uit zijn mond die bekende passage uit het avondmaalsformulier: ik voor u, daar ga je anders. Sommige mensen beweren dat ze dat gezien hebben. Er zijn anderen die zeggen, je moet een hoorbare stem moet je horen. Dat je zonden vergeven zijn. Zo hoor je het echt uit zijn mond. Zou dat allemaal zo wezen? Geloof dat maar niet. Geloof het maar niet. Gooit u dat allemaal weg? Ach. Weet je wat het is? Een mens kan zich heel veel inbeelden. En dan kan hij van alles zien en horen. Daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Want meestal is het de duivel die van alles laat zien en horen. En als je daar dan gerust op bent. Maar ik wijs u een weg die uitnemender is. Een betere weg. Hoe dan? Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt, zegt David. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. De mond Gods, dat is het woord Gods. Als we met de Godspraak raadplegen, dan is dat het woord Gods. Dus het woord zegt zelf, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Waar vind je die verklaring van de vergeving der zonden? Waar vind je de vrijspraak? De vrijspraak die ligt in het woord. In onze tekst bijvoorbeeld. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving ontvangen zal door zijn naam. De vrijspraak die ligt in het woord. Ja, of je moet denken dat dat niet Gods woord is. Dat het, als het gewoon, als we hier uit de Bijbel lezen, of je leest thuis, dat het dan niet Gods woord is. Dat dat maar mensenwoorden zijn. Maar dan heb je zeer weinig eerbied, ontzag voor de heiligheid van Gods woord. Het zijn de lippen Gods die open gaan als hier de woorden klinken. Daarom vragen we ook altijd om eerbied in de kerk. Want het zijn geen mensenwoorden, maar het zijn de woorden Gods. Het is een geïnspireerde, een geopenbaarde woord Gods. En is het dan geen wonder dat dat woord klinkt? Was er geen wonder toen Adam zich verborgen had, omdat hij voelde dat hij gezondigd had? Dat de Heer hem riep door zijn woord, Adam. Nee, hij zei geen eens Adam, want hij had het beeld Gods verloren. Dus werd al geen Adam meer genoemd. Maar hij zei, waar zijt gij, waar zijt gij? Waar zijt gij? God zocht hem op. En toen moest hij tevoorschijn komen. Nou, dat doet het woord. Het woord zoekt de mens op. Het woord komt tot ons. Met een boodschap over onszelf. Wie wij zijn. Het woord geeft zelfkennis. Door de wet is de kennis der zonde. Dat is ook door het woord. Maar het wonder is dan dat de Heer niet alleen spreekt, ontdekkend en ontblotend, ontgrondend. Maar dat Cornelius al zegt, Petrus, wij hebben gehoord. Een engel heeft het gezegd. Wat heeft hij gezegd? Heeft die engel al voor je gepreekt? Nee, dat moest de mens doen. Dat moest Petrus doen. Woorden der zaligheid. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. die woorden, die moesten ze horen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dit is het woord dat wij prediken. Het is altijd door het woord. De Heer brengt bij zijn woord. En dat zie je bijvoorbeeld ook in antwoord 84 van de catechismus. Als het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. Hoe gaat de hemeldeur nou open? Die van nature gesloten is. En dan zegt het antwoord. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. Allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt. Dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies. Met een waar geloof aannemen. Waarachtig al een zonde van God. Om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. En dat is ook wat Petrus hier zegt. Door het geloof in hem. Dan zijn de zonden vergeven. Dan mogen wij betuigen en openlijk verklaren. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Die zal niet verderven. Geen verdoemenis voor wie in Christus is. Maar het eeuwige leven hebben. En dan zegt Petrus. Nou, dat verklaren eigenlijk al de profeten. Alle profeten die zeggen hetzelfde. En bij profeten dan denk je misschien ja, aan de grote profeten en de kleine profeten. Een heel aantal profeten. Maar je mag er ook bij nemen. Mozes was ook een profeet. Dus de vijf boeken van Mozes. Kun je dit al vinden. David was een profeet. Ik haalde hem net aan uit Psalm 40. Profetisch heeft hij dat gezien. Dat de Christus komen zou. Zie ik kom. Maar al de profeten. Het maakt niet uit welke profeet. Welke profeet je ook raadpleegt. Maar ze geven alle getuigenis. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Vergeving ontvangen zal door zijn naam. Vandaar ook dat Christus zegt, onderzoekt de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Nou, die zijn het, die getuigen van mij. En om eens een voorbeeld te noemen van zo'n getuige, dan denk ik natuurlijk aan de evangelische Jesaja. Want die heeft zoveel van Christus mogen zien en getuigen. Al in het Oude Testament. En het is ook de moorman tot eeuwige zegen geworden. Toen hij dat las op zijn wagen. Hij las de profeet Jesaja. Hij las Jesaja 53. En die man kon het eerst niet verstaan. Maar toen hij het één keer verstond wat er stond. Toen heeft die man zich zalig gelezen in de schrift. Hij heeft zijn zaligheid gelezen in de schrift. En hij kon zeggen met Psalm 56. In God zal ik het woord prijzen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Profetische woord van God. Dus de kerk krijgt niet één briefje uit de hemel. Maar die krijgen 66 kanonieke boeken van de Heilige Schrift. Uit den hemel. Dat is groot. Hij las in de boekrol van Jesaja. En hij las daar over een slachtlam. Hij las daar van het Lamme Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Ook de moorman dwaalde als een schaap van God af. En keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Toen die man de heerlijkheid zag van het Lam Gods, toen wilde hij ook het zichtbare teken van de afwassing der zonden. Zie dat water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Kunt u begrijpen dat toen die man weer verder ging op zijn wagen, dat hij zijn weg reisde met blijdschap. Dat was zo'n grote blijdschap in zijn ziel gekomen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. de zaligheid toegepast. Gemeente, wat een heerlijk woord. Het woord uit Jesaja 53. Maar, Petrus zegt, deze geven getuigenis, al de profeten. Dus je kan ze allemaal nagaan. Je kan ze allemaal belangs. En ik hoop dat je er nog een smaak in krijgt, om ze allemaal bijlangs te gaan. En om dat overal te zien. De wonderen, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet, ook in de profetische boeken, alom zich openbaren. De heerlijkheid van Christus, ook in het Oude Testament. Kijk, het kan zijn dat er een bepaald gedeelte is uit de Bijbel dat tot je gesproken heeft. En daar krachtig aan je ziel is toegepast. En dat je iedere keer teruggaat naar dat bepaalde gedeelte in de Bijbel. Dat je zegt, kijk, daar heeft de Heer tot mij gesproken. Daar heb ik zoveel aan gehad. Maar dan kan het ook gebeuren dat God de kracht eruit wegneemt. En dat je het op een gegeven moment leest, dat je er niks meer bij voelt. Dat kan ook. En waarom doet de Heer dat dan? Nou, er kunnen redenen genoeg zijn, maar één reden is dit. De Heer wil je verder leiden. Je moet verderop. Je moet nog meer. Je moet de parel van grote waarde ook eens van een andere kant zien. En ook eens uit een andere schrift. Want deze geven getuigenis al de profeten. Dan mag je het ook eens zien op een andere plaats. Dan moet je graven in de schrift. Dan word je verder geleid. En dan zal ik nog één plaats noemen. En dan stop ik daarover. Want dat zou veel te ver voeren. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan Zacharia 13 vers 1. Waar staat. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden. Voor de inwoners van Jeruzalem. Voor het huis Davids. Tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Wanneer is die fontein geopend? Wel, de heilsfontein is geopend. Toen het lichaam van Christus werd geopend. Want er kwam bloed en water uit. En dat bloed, dat ziet op de afwassing der zonden. Het bloed van Christus, Gods Zoon. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Wast en reinigt van alle zonden. Van alle zonden. Er is een heilsfontein geopend. Toen het lichaam van Christus werd geopend. Toen zijn bloed ging vloeien. Een fontein. Dus geen put, maar een fontein. Dat wil zeggen, die zich uitstort op de velden. Die vrij toegankelijk is. En het is tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Er kunnen zonden zijn in je leven dat je denkt. Zou daar vergeving voor zijn? Want als je kijkt naar de Vrijstad. Ja, daar kon je ook alleen terecht als je het niet gedaan had met boze opzet. Want anders kon je wel naar de Vrijstaat gaan, maar dan haalden ze je daar weg. En al greep je de hoornen van het altaar, dan sleurden ze je bij het altaar vandaan. En dan werd je nog gedood, want je had het gedaan met boze opzet. Nou, zo kun je bij jezelf wel eens denken. Tegen hoeveel licht in heb ik niet gezondigd? Ik heb zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Tegen beter weten in. Met opgeven hand. Met een kloppende conscientie. En toch doorgaan. In het zondepad. Is daar nog vergeving voor? Maar bij u is vergeving. Zo hij Heere dan gerechtigheid gadeslaat. Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Die fontein. Die is geopend. Tegen alle zonden. Tegen alle onreinheid. Bloed van Christus wast en reinigt van alle zonden. O, wat een wonder. Als een mens daartoe mag gaan tot de geopende heilsfontein van Christus hartebloed dat gevloeid heeft tot wassing en reiniging van de zonden. Dan is dat zo'n dierbare zaak. Nou, dat is alweer een profeet die ervan getuigt. Begrijpt u nou dat Gods woord, of dat Gods volk het woord liever heeft dan veel fijn goud. En dat ze beter smaakt dan honing en dan honingzeem. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Als je tegen David gezegd had, wat wil je? Wil je een dubbel van de wet, een boekrol, of wil je een berg met zeer fijn goud? Dan had hij gezegd, geef mij dat woord maar, geef mij het woord. Dat woord, dat kon hij wel opeten, dat kon hij wel kussen. Want in dat woord, daar lag alles. In dat woord, dat was een getuigschrift en dat is nog steeds een getuigschrift van Gods liefde. In dat woord ligt de vrijspraak. In dat woord ligt de vergeving der zonden. Daar staat alles wat nodig is voor ons heil, voor onze zaligheid. Het woord is het middel tot bekering. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. En dan zal het natuurlijk zo zijn. Zodra een mens gegrepen wordt door het woord, dan komt de duivel ook en dan zegt hij, is het ook? Is dat wel waar? En dan verdraait hij de schrift iets. Dat deed hij ook toen hij de Heer Jezus verzocht. Staat dat er wel? Weet je dat wel zeker? En wat zei de Heer Jezus dan iedere keer? Hij zei, er staat geschreven. Er staat geschreven. Daar is het antwoord. Zwaard van Gods woord. Dat was de verdediging. Dat was het instrument, het middel. Tegen de boze. Mens kan zo geschud worden. Kolbrugge die heeft een keer gezegd. Als je mij straks begraaft. Wil je dan het woord erbij in doen. Nou, als je er nuchter over nadenkt. Dan zeg je. Ach wat heeft dat voor zin. Om dat zo te doen. Maar je begrijpt het hè. Geestelijk. Dat woord. Dat was zijn fundament. Daar steun die op. In dat woord staat het. Kun je de vinger bijleggen. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. En als er dan allerlei aanslagen op afkomen. De wereld, je eigen vlees. Wat een twijfel, wat een verwarring. Waar kan een mens geschud worden? Waar kan een mens bewogen worden? Op de zeef komen te liggen. Hoe moet het toch? Hoe zul je pad zuiver houden, zegt David, als je het houdt naar uw woord. Naar uw woord. Dan moet de mens des te meer wortelen, funderen in het woord Gods. En wat ook belangrijk is, u zegt misschien, dat is toch allemaal voorwerpelijk. Nee, wat ook belangrijk is, dat is dat je ook het woord Gods, als je tenminste het vermogen hebt, daar probeert om het woord Gods ook van buiten te leren. Uit je hoofd te leren. In te prenten. Want er kan een ogenblik komen. Dat je de lust ontbreekt om te lezen. Of dat je niet eens meer lezen kan. Dat je ogen niet meer goed zijn. Of ja, wat kan er allemaal niet gebeuren. Maar dan kun je het woord, dan kun je de schrift raadplegen. En de schatkameren van je geheugen. Als daar nog wat ligt opgeslagen. Kijk, Maria bewaarde alles in haar hart. Die wist het later ook nog. Als je de kerk verlaat en je weet helemaal niet meer waar de voorganger over gesproken heeft. Of je leest een stuk uit de Bijbel en je doet de Bijbel dicht. En je hebt het idee, ja is er eigenlijk wel gelezen? Is er wel gelezen uit de Bijbel? En je weet er gewoon helemaal niets meer van. Zou dat de bedoeling wezen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En als het woord ons dierbaar wordt, dan kan het ook niet anders. Maar dan ga je dat ook proberen, om dat ook in die zin tot je te nemen. Wat met de dingen van de wereld vaak zo makkelijk gaat, dan kunnen mensen hele boeken vol leren. Als je nou denkt aan het theorie-examen, nou, mensen kunnen nog zo'n laag niveau hebben, of ze kunnen een heel boek aan regels kunnen ze inprenten. En als het nou hier om gaat, ja, maar ik wil rijden, ik wil graag. Ja, maar heb je dan geen andere belangen, geen andere belangstelling dan dat? Als het nou zo is, hè, dat het woord je gegrepen heeft. En je hebt liefde gekregen voor het woord. Om het dan ook op die manier tot je te nemen. En wat kan het dan zijn dat de Heere dat nog eens gebruikt, al is het maar een psalmversje. Dat de Heere dat weer eens voor de geest brengt en het toepast. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Alle profeten, die zeggen hetzelfde. Ze profeteren uit één mond. Een getuigenis is eenparig. Petrus zegt het ook, Johannes zegt het ook, en ook Paulus zegt het. Maar de vraag is, en u dan? Kun je dat ook getuigen, dat dat zo is? Dan moet je niet zeggen, ja, dat zegt kandidaat Baarsen dat het zo is. Dat is zijn opvatting, dat dat zo gaat. Dat dat zo werkt, geestelijk. Dan is het heel arm hoor. Dan is het heel arm vanmorgen. Als dat alles is, waar je ervan overhoudt. Maar kun je nou zeggen, kun je getuigen. In God zal ik het woord prijzen. Want de Heer zelf, die heeft het mij gezegd. Deze geef ik getuigenis. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal. Door zijn naam. Ik heb het beproefd en waar bevonden. Amen. De slotzang is 145 vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. 145 vers 4.
Thank you.
eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.